Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Wie dit luistert is gek. Ik praat in deze podcast over mentale gezondheid. Eigenlijk allemaal vanuit mijn eigen ervaringen. Ja, dat is wat ik doe om een beetje taboe weg te nemen, te normaliseren. En het is iets wat ik zelf heel prettig vind om te doen. Zoals ik in de vorige aflevering het over had, kan het gewoon heel erg fijn zijn om de gedachten uit je hoofd te halen. Door erover te praten, door het van je af te schrijven. Het kan ook echt zijn met een wandeling of dans in de woonkamer. Maakt allemaal niet uit. En mij helpt het dus ook erg heel erg helend om erover te praten in mijn podcast. Dus leuk dat je luistert. Deze aflevering gaat over het, tussen haakjes, gekkenhuis. Dit, ja, is misschien een beetje een gekke benaming. Gekkenhuis, wat is dat dan? Ik kan denken aan een psychiatrisch ziekenhuis, instelling. En ik wil het hier hebben over de crisisdienst. Omdat dat mijn ervaring is. Zover gaat mijn ervaring tot nu toe in dit leven. De crisisdienst. De crisisdienst, het klinkt echt heel heftig, vind ik zelf ook nog steeds. Ja, de crisisdienst is er voor mensen in crisis. En eigenlijk heb ik hele goede herinneringen aan mijn tijd bij de crisisdienst. Ik ben geholpen bij de crisisdienst in 2020 inderdaad. Het was de periode dat ik mijn depressiviteit doorbrak, zeg maar, of geconstateerd werd bij de crisisdienst. Dus de periode waarin ik suïcidaal werd, waarin het eigenlijk gewoon heel erg slecht met me ging. En ik moet zeggen, dat schijnt iets wat veel voorkomt. In stresssituaties dat je niet meer kunt herinneren. Dus als ik aan die periode terugdenk, dan weet ik niet meer zo heel veel. Ik weet alleen nog bepaalde dromen die ik had of gedachten die ik had. Ik kan heel erg beeldend denken. En dat is wat ik me nog wel herinner. Maar verder vind ik het heel moeilijk om terug te halen hoe het nou weer precies ging. Ik weet dat ik met Jeff erover had dat het niet goed met me ging. En nou ja, dat klinkt alsof ik het zo even besprak. Maar het was heel moeilijk om over te beginnen. Omdat ik hem vooral ook niet wilde afschrikken. Dat ik me zo slecht voelde. Maar ik merkte wel dat ik... ik was de hele dag alleen thuis en alleen nog maar dacht aan manieren waarop ik mezelf van het leven kon beroven. Eigenlijk manieren om een uitweg te vinden. Omdat ik gewoon helemaal vast zat en ik me zo slecht voelde. Dat mijn wereld zo klein was. Dus mijn wereld eigenlijk nog alleen maar in mijn hoofd er was. Verder was er eigenlijk heel weinig. En ja, dat het gewoon heel slecht ging. En gelukkig heb ik wel gewoon een ontzettend fijne, goede relatie met Jeff en een hele fijne, goede band. Toch vond ik het heel moeilijk om dit te bespreken. Omdat het echt een van de allerheftigste dingen is waarvan ik ook nooit verwacht had. Ondanks mijn geschiedenis met angststoornis en mijn burn-out had ik nooit verwacht dat ik depressief was zou worden. Oprecht niet. Ook al zit het in mijn familie, ook al heb ik een vader die depressief is. Ik was altijd zo ongelooflijk positief. Altijd zo iemand die wakker wordt met een lach op zijn gezicht. Ik had dit nooit verwacht. En toen opeens in de zomer want het was geleidelijk ging het aan eigenlijk. Over een periode van een jaar, half jaar, werd ik steeds depressiever. En steeds moedelozer. En dacht ik steeds vaker aan een einde maken. En toen ik het uiteindelijk durfde te bespreken, dat was ergens in juli, augustus, denk ik. Nee, het was augustus, ja. Met Jeff, toen bleef hij eigenlijk heel cool. Dat was heel fijn. Heel relaxed eronder, liet zich niet gek maken. Maar spoorde hij me wel heel erg aan om de huisarts te bellen. En een afspraak te maken. Dat heb ik toen gedaan en Jeff ging mee. En ik wilde eigenlijk vooral gewoon antidepressiva. Ik wilde gewoon medicatie. Ik had hier ook met mijn ouders over gehad. Ik weet dus niet meer hoe dat precies ging. Ik weet wel dat ik wel tegen mijn ouders zei dat het niet goed ging. Alleen ja, maakte ik het iets minder. Was het een beetje de X-rated versie, zeg maar, voor mijn ouders. En omdat ik natuurlijk die geschiedenis heb met angststoornis, burn-out, et cetera, echt al zo lang, mijn hele leven wel, hadden mijn ouders al snel zoiets van, nou, wordt het niet een keer tijd voor medicatie? Dus toen ik naar de huisarts ging, ging ik eigenlijk gewoon met een doel, medicatie krijgen, zodat ik verder kon met mijn leven. Ook omdat het juist weer zo goed ging naar mijn burn-out. Ik was weer aan het opbouwen. Mijn werk was ik weer aan het opbouwen. Kon ik deze klap, deze duw terug naar de afgrond. Zo voelde dat echt. Kon ik echt niet hebben. Ik was het zo zat. Ik was zo in paniek ook dat ik weer aan het opbouwen was. En dat het nu weer niet zo kon zijn dat ik echt ging opbouwen. Omdat het nu weer slecht met me ging. Ik kwam bij de huisarts. En mijn huisarts wilde me eigenlijk wel die antidepressiva voorschrijven. Maar ze hebben toch ook al hele duidelijke protocollen en richtlijnen daar. En ze zei dat ze toch even met de crisisdienst ging bellen. Nou, daar schrok ik heel erg van. Ik kende dat begrip crisisdienst eigenlijk helemaal niet. Maar ja, zij ging bellen. En daarna weer met mij contact opnemen. En toen ze mij terugbelde, dus toen was ik alweer thuis, lag ik hier op bed. Toen zei zij dat, ja, dat de crisisdienst me toch even wilde zien. En dat kon gelijk, als het echt niet goed ging, maar het liefst maandag. Maar ze wilde wel echt 100% zeker weten dat ik het weekend door zou komen. Als dat niet zo zou gaan, dan kon ik opgenomen worden bij de crisisdienst. Dus ik kreeg wat kalmeringsmiddelen voorgeschreven. Die haalde ik op bij de apotheek en daar ging ik het weekend mee door. En dat ging eigenlijk heel goed, omdat ik wist dat ik maandag naar de crisisdienst mocht. Wat ik ook heel spannend vond, maar ik dacht vooral, oké, dit is mijn pad om die medicatie te krijgen. Dat is wat ik wil. Mijn huisarts gaat dat niet zomaar voorschrijven, wat ik wel heel goed vond. Maandag ga ik die waarschijnlijk krijgen. En dan de demonen in mijn hoofd worden dan eindelijk getemd, waarschijnlijk. Die hoop had ik gewoon wel heel erg. En maandag was het zover, ging ik met Jeff naar de crisisdienst. Ik had van tevoren opgezocht waar het was, maar ik kon alleen maar hele onduidelijke foto's vinden. En ik vormde een soort van beeld bij dat het achteraf in een soort van zijstraatje zou zitten. In een grijs gebouw. Ja, een soort meer kantooromgeving. Nou, ik had het helemaal verkeerd. Het zat midden in Amsterdam Centrum. En ja, ik moet gewoon bijna huilen als ik daar aan terugdenk. Maar het feit dat het gewoon midden in het centrum zat en nog steeds zit. Eerst was het aan de Heijgenstraat. Dat vond ik zo bijzonder en zo fijn. Het is een immens pand. Het zit dus gewoon tussen alle cafés, winkels, Vlaams broodhuis, hippe koffietentjes, midden in het centrum. Open en bloot, gewoon hier is de crisisdienst. En ja, toen kon ik dat nog niet eens echt zien, omdat je een soort van geblurde visie hebt. En je zit zo in je eigen hoofd. Maar hoe vaker ik erheen ging, hoe meer ik de plek zag en hoe meer ik het waardeerde. En de crisisdienst, ik vond het meer een soort van schoolgebouw. Ook als je binnenkomt, schuifdeuren, en dan is er een wachtruimte. En die deed me heel erg denken aan de aula van mijn middelbare school. En dat vond ik ook weer heel fijn. Het was heel open. Er waren veel kleuren. De jongen achter de balie deed me denken aan een oud-klasgenoot, een vriend van mij, Kevin, waarmee ik op het mbo heb gezeten. Waarvan ik ook weet dat hij nu met jongeren werkt. Zelf ook een moeilijke jeugd gehad. Gewoon een hele fijne, leuke jongen. En daar deed hij me aan denken. En dat vond ik al gelijk alweer zo'n teken van, oké, het is goed hier. In die wachtruimte, daaraan zaten allemaal deuren. Met lampen ervoor, om aan te geven of ze bezet waren of niet. En daar had ik dan mijn afspraak. Er was ook nog een eerste verdieping, dat was open. Er was een balustrade. Een eerste verdieping, daar ben ik nooit geweest. Maar volgens mij zaten daar echt ook nog meer kamers. En misschien ook wel de ruimtes waar je in verblijft als je opgenomen bent. Ik zie dat deze aflevering iets langer gaat duren. Maar ik wil mijn verhaal wel afmaken. En ik vind het ook heel erg belangrijk om dit niet af te raffelen. Dus ik ga gewoon verder met mijn verhaal. Nou, een van die deuren ging open. En daar kwamen twee mensen uit. De psychiatrisch verpleegkundige en de psychiatrisch arts. Als ik dit zeg, dan denk je waarschijnlijk ook echt aan twee mensen in witte jassen. Steriel, weet je, ook in een steriele omgeving. Maar zoals ik al zei, die ruimte, die wachtruimte leek al meer op een soort van aula van mijn middelbare school. Nou, en die mensen die ik daar zag, leken meer op twee docenten. Er was een oudere man. Ik noem hem even J. Hij was de psychiatrisch verpleegkundige. En S, zij was de psychiatrisch arts. En S was nog vrij jong. En gewoon, zij waren gelijk al vrolijk. Ze maakten grapjes met elkaar. En helemaal niet die enge, serieuze sfeer of psychiatrisch. Dat woord klinkt gewoon zo, dat heeft zoveel lading. Maar dat werd dus helemaal weggenomen daar. Dus ik ging met hun de kamer in, samen met Jeff. En daar deed ik mijn verhaal. Ik vond het heel moeilijk om te doen, dat ze dat nog wel weet. Ik was gewoon zo vertroebeld, zoals ik ook al eerder zei. Mijn hoofd zat zo vol met spoken. Ik was zo angstig ook nog steeds. Angstig en depressief. Plus een restantje burn-out. Ik was er gewoon echt niet helemaal bij. Maar ik heb daar gezeten en ik heb mijn verhaal gedaan. Ze vroegen ook hoe het met hem ging. Dus ook aandacht voor de partner was er. En dat was eigenlijk best wel een goed gesprek, hoewel ik het nu toen natuurlijk vooral enorm spannend vond, omdat ik daar zat en ik wist niet wat die mensen van me dachten en of ik die medicatie ging krijgen. En ik was zo bang dat ik niet serieus genomen zou worden en dat ik weer naar huis gestuurd zou worden. En toen gingen zij overleggen met de psychiater en moest ik afwachten. Ik denk na een kwartiertje of zo kwam de psychiater ook naar de ruimte samen met de psychiatrisch arts en de psychiatrisch verpleegkundige terug. En hij deed me ook een beetje denken aan een docent van mijn middelbare school. Charles heette hij. Ja, echt zo'n type was het. Een beetje bourgondier. Blouseje half open. Een beetje half lang haar met gel erin. In zo'n bril. Ik denk dat hij iets van 50 plus was. Een lief gezicht, maar ook wel heel streng, kwam die over. Dus ik was ook heel erg bang dat hij me iets serieus zou gaan nemen. Maar hij luisterde naar mijn verhaal. Hij nam het heel serieus. En hij zei inderdaad van, laten we beginnen met die medicatie. Ik kreeg daarnaast ook nog wat kalmeringsmiddelen. Zodat ik kon slapen. En ik werd ingelicht over de bijwerkingen. Dus het was gelukt. Ik kreeg mijn medicatie. En dat was zo'n enorme opluchting. En toen bleek dat ik in contact bleef met de crisisdienst. Dat ik daar nog 3 à 4 keer per week heen zou gaan. Het was wel ten tijde van corona. Dus af en toe was het dat ze me even gingen bellen. Dat konden we elkaar niet face-to-face zien. Omdat een van de de artsen of verpleegkundigen zelf corona hadden of in quarantaine moesten. Dus dat was allemaal nog een beetje een gekke periode, maar ik voelde echt dat ik begeleid werd en ik voelde me enorm serieus genomen. En dat voelde enorm fijn ook. En die eerste keer, dus die intake, zag ik nog geen andere mensen eigenlijk daar. Maar in de weken en maanden die verstreken, terwijl ik op de wachtlijst stond bij punt P, waar ik in behandeling zou gaan voor mijn depressie, zag ik ook steeds vaker andere mensen in de wachtkamer. En ook dat vond ik heel fijn, omdat dat gewoon mensen waren zoals jij en ik. Mensen waarmee ik op school had kunnen zitten. Mensen waarmee ik vrienden zou kunnen zijn. Of waarvan ik dacht, hé, dit lijkt op een vader van een oud vriendin van mij. Het voelde allemaal heel vertrouwd. En het kwam heel dichtbij dat iets zoals een, ja, weet je, een psychiatrische behandeling, of ik weet niet of dat de juiste term is, dat klinkt echt iets dat zo ver weg is en dat je er dan zo slecht aan toe bent. En ik was er ook slecht aan toe, maar het was voor mij ook echt een wake-up call dat je er al zo snel zo slecht aan toe kan zijn en dat iedereen dit kan overkomen. En dat dat niet betekent dat je een hopeloos geval bent. En dat je jezelf weer kan terugvinden hierdoor. Doordat er goede mensen zijn die je helpen. En ja, dat is, ik vind het heel moeilijk om uit te leggen, maar ja, ik vond het echt een enorme eye-opener. En nog steeds. Dus ik ging nog regelmatig naar de Eerste Constantijn Huygensstraat, naar de crisisdienst. Ik ben dus nooit opgenomen geweest, maar wel in behandeling. Ik zag ook mensen naar buiten komen die in de crisisdienst opgenomen waren of die er werkten. En dat verschil was vaak ook niet eens duidelijk te zien. Dat geeft het ook maar gewoon aan, weet je, allemaal mensen zoals jij en ik. Het zou kunnen zijn dat jij die psychiatrisch arts bent, maar het zou ook kunnen zijn dat jij degene bent die is opgenomen. Ik heb het hier wel ook over gehad en er werd me ook aangegeven, nou, weet je, in het weekend, in de avond, dan worden er ook mensen opgenomen en dat kan echt nog wel eens heel erg lastig zijn en moeilijk en met agressie. En niet zo rooskleurig zoals jij het overdag ziet. Dus dat weet ik ook zeker, dat het niet alleen mijn bubbel is of zo waar ik in zit, of mijn ervaring, dat dat nog steeds veel verder gaat. Maar ja, dit is toch wel een ervaring die ik echt het benoemen waard vind. Ik zal ook nooit vergeten dat ik een keer in de wachtruimte zat en dat er een man en een vrouw waren, een vader en een moeder. Ik denk ook een jaar of 40, 50. Die kwamen daar omdat hun zoon de dag ervoor of de avond ervoor was opgenomen. En ik zag dat ze zo onthutst waren. En dat vond ik ook weer heel, ja, wel heftig. Maar ook alweer heel goed om te zien dat dat ook de realiteit is. Dat er zoiets gebeurt en dat je als ouders het niet weet. En het is gewoon, het is het leven, zeg maar. Ben dus daar geholpen en in contact gebleven met de mensen daar, met de psychiatrisch artsen, verpleegkundigen. Ik heb een geweldig signaleringsplan daar gemaakt. Daar heb ik ook een YouTube-video over opgenomen. Die staat op mijn kanaal. Dat vond ik ook bizar dat ik dat daar pas leerde. In alle therapieën die ik al had gehad. Vanaf mijn 14e zo'n beetje. Dus echt al 10 jaar aan therapieën. 14 jaar aan therapieën zelfs. Nog nooit een signaleringsplan gemaakt. Daar gemaakt, enorm veel aan gehad. Nog steeds, ook dat ik nu weet hoe ik een signaleringsplan kan maken. Als het weer eens nodig is. Of als ik die behoefte voel, als het niet lekker gaat. Het hoeft niet eens te zijn dat ik suïcidaal ben. Maar het kan ook te maken hebben met piekeren. Of te veel hooi op mijn vork nemen. Dus een beetje meer burn-out-achtige klachten of angsten. Ik heb ook wel daar geprobeerd wat therapie te krijgen met een psycholoog. En dat was geen goede match. Ik clashte met haar heel erg. Dus dat is de enige ervaring waar ik minder blij mee was. Maar het was ook heel fijn met die medicatie dat ik begeleid werd daarin. Want in het begin zijn er echt bijwerkingen waar je doorheen moet. En het was gewoon heel fijn dat ik daarover kon praten. En begeleid werd ook toen de medicatie opgehoogd werd. En dat ik al snel dacht van, nou weet je, het gaat nu best wel oké. Maar zodat ze daar echt wel wilden dat het echt heel goed met me weer ging. Dus ja, dat was voor mij een hele positieve ervaring. En dat echt iets wat ik wil meegeven. Daarna ben ik naar punt B gegaan. Therapie gehad. ACT therapie gehad. En dat heb ik afgerond. En nu alweer een tijdje zonder therapie. En dat gaat eigenlijk best wel goed. Ik merk dat ik nu best wel veel handvatten heb. Door alle therapie en signaleringspannen, alles op elkaar. Maar daar ben ik wel blij mee. Want op een gegeven moment, ik werd af en toe wel een beetje moe van. Nog meer therapie, nog meer therapie, nog meer therapie. Het is ook wel een beetje eng idee en gevoel dat je denkt van, oké, maar op een gegeven moment is het op. Heb ik alle therapie gedaan? En wat als ik dan nog steeds in de knoop zit? Wat dan? Dus ik ben blij dat het nu goed met me gaat. En verder gaan we zien hoe het leven loopt. Ik zit even te denken. Ja, ik denk dat wel mijn ervaring was bij de crisisdienst. Wat ik aan je kwijt wil. Ik kreeg toen ook een telefoonnummer wat ik altijd kon bellen als het niet goed ging. Alleen al om even te praten of om echt hulp te krijgen. Is nooit echt nodig geweest overigens. Maar er zijn ook hulplijnen die je kunt bellen. Bijvoorbeeld 113 voor suïcidale gedachten. En er is ook een hulplijn voor jongeren. Ik zal die even in de beschrijving zetten allemaal. Raadpleeg die vooral. Je kunt ook vaak chatten. Dan hoef je niet te bellen als je dat niet fijn vindt. Maar het is er om je te helpen. Ik weet dat van het inhouden en het niet over hebben met niemand niet, ook niet iemand die je niet kent, daar is nog nooit iemand beter van geworden. Ik ben echt heilig overtuigd dat je openstellen, erover praten, dat het de eerste stap is naar herstel. Mocht je nog vragen hebben aan de hand van deze podcast, stuur me een DM op Instagram of een mail info@veracamila.nl. Dan wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. En dan spreek ik je, niet zie ik je, want we zien elkaar niet hier. Spreek ik je heel graag volgende week weer.